Dit is een podcast van de Heemkunde Kringberg. Het orgel van Maarschalker Weert in de Sint Pancratiuskerk in Seerenberg is in volle luister hersteld. In de podcast van augustus 2012 laten wij twee mensen aan het woord die nauw betrokken zijn geweest bij de restauratie van het orgel. Eerst hoort u Jan Loskamp, voorzitter van de restauratiecommissie, en daarna Marcel Verheggen, adviseur van de Katholieke Klokken- en Orgelraad, die tevens als organist de feestelijke inzegening van het orgel op zaterdag 23 juni heeft opgeluisterd met een kort orgelconcert waarvan u enkele fragmenten zult horen.
Maarschalker Weert orgel is dus een onderdeel van de Pancratiuskerk, wat dus een rijksmonument is. En in 1987 zijn we dus gestart met dus de eerste werkzaamheden, of de voorbereidingen voor dus de restauratie, de totale restauratie van de kerk, waaronder ook het orgel. Maar uiteraard is het orgel een van de laatste onderdelen natuurlijk, omdat dus eerst het exterieur dus in orde gemaakt moet worden. Daarna het interieur. We hebben dus vanaf 1990 tot en met 2008 gewerkt aan zowel het exterieur als dus het interieur. En aan het interieur bedoel ik daarmee dus wat aan kerkbanken, wat aan stukwerk, alle schilderwerken. En uiteraard dus toen dat allemaal gereed was, moest er toch ook gedacht worden aan dus, of daar hadden we al wel eerder aan gedacht, aan het orgel. En ook in 1997 hebben we dus daar al over gesproken met dus, de toenmalige adviseur van de Rijksdienst en van dus de KKOR. Maar toen besloten dus dat we dus, dat zouden dus doen naar het schilderwerk, omdat dat toch de nodige problemen gaf met stof, et cetera, en dat soort zaken. En dat we dus dan eigenlijk verkeerd bezig waren. Nou, na dus de afronding van het schilderwerk hebben we dus de procedure opgestart om dus te komen tot dus een plan voor restauratie van het orgel. Want de mogelijkheid voor subsidie was er dus dat er dus 1 november 2008 een plan ingediend moest worden om dus voor een speciale regeling in aanmerking te komen voor specifiek orgels. Nou, daar zijn we dus een hele tijd mee bezig geweest, totdat we dus juli, augustus 2008, mede op advies van dus de adviseur van de KKOR, besloten hebben dat we dus geen plan in zouden dienen, omdat dat dus zeer waarschijnlijk weinig kans van slagen had, om een heel aantal redenen. Groot was dan ook de teleurstelling dus toen de heer Jan Bogaerts ons belde dus, en dat er dus bij de Rijksdienst wat geld op de plank lag voor de restauratie van het orgel. Maar dat er dus geen plan in was gediend en met name dus ook dan dus het geld dus niet beschikbaar gesteld kon worden. Nou, in overleg met dus Jan Bogaerts en Rudy van Straat van de Rijksdienst is er dus met elkaar afgesproken dat we een keer een goed gesprek zouden hebben en zouden kijken van wat dus de mogelijkheden waren om dus toch tot restauratie en zeker tot ook subsidieverlening te komen. We hebben daar een heel goed gesprek over gehad. De heer Bogaerts gaf aan dat we dus niet alleen problemen hadden met de adviseur van de KKOR, maar dat er dus meerdere kerken dus problemen hadden met dus de advisering van de KKOR, met name dus de toenmalige adviseur die we hadden. Nou, er is dus toen afgesproken dat we dus een nieuwe adviseur toebedeeld zouden krijgen. Dat is geworden de heer Marcel Verheggen, organist van de Sint-Servaas uit Maastricht, die dus voor ons een advies uitgebracht heeft, een goed historisch onderzoek gedaan heeft, met name archiefonderzoek in de kerk. Daarna is er dus een grondig onderbouwd rapport gemaakt, waar we straks nog eventjes op ingaan. En is er dus een aanvraag ingediend, dus in de zogenaamde BRIM-regeling, waaronder dan een PIP-regeling viel, dat is een periodiek instandhoudingsplan. Hierin kon dus het onderhoud van het orgel, CQ restauratie, worden opgenomen. Dit moest worden ingediend dus in 1 april 2010... Dat moest ingediend worden in Amersfoort bij de Rijksdienst. Ik ben daar zelf naartoe geweest en was om 7 uur stond ik er op de stoep. En waren er inmiddels al 200 mensen voor me. Ik denk, nou, dit gaat nooit goed. En gelukkig werden we dus verrast met dus de beschikking in juni 2010... dat met name het totale plan gehonoreerd was. En dus ook uiteraard dus de subsidie voor het orgel. Dit was natuurlijk een iets heel leuks ten opzichte van de teleurstelling die we dus in 2008 hadden. Inmiddels is er dus daarna dus aan Elbische orgelmakers opdracht verleend om uit te gaan naar uitvoering. En de uitvoering is geschied dus in 2011 tot en met februari 2012... De opdracht is verleend, de schriftelijke opdracht, op 10-12-2010. Laten we dan nu even teruggaan naar de historie van het orgel. En uit het, uit het speurwerk in het archief zijn een aantal zaken gebleken. Dat er dus nooit iets is vastgelegd waarom we gekozen hebben voor het Maarschalker Weert gebeuren. Er is ook nooit een opdracht gevonden. Alleen is er dus wel een goedkeuring van de opdracht door het bisdom gevonden. En dat is dus in 1906 de beschikking daarvoor gegeven vanuit het bisdom. Nou, dan is de uitvoering en de betaling is gebeurd in 1907. En is uiteraard ook het orgel opgeleverd. En het orgel is dus geschonken door pastoor Munninghoff, de toenmalige pastoor van de kerk. En die heeft daarvoor geschonken een bedrag van 6300 gulden. Wat dus ook het totaalbedrag was voor dus de aanneemsom van het orgel. In het archief van de kerk hebben we dus nog een aantal andere dingen dus, gevonden. Dus iets over organisten, iets over dus reparaties en dat soort zaken. Ik wil daar verder niet over uitweiden. Wel dadelijk nog even over de organisten. Maar op de technische zaken, daar heb ik te weinig verstand van het orgel. Want dat heeft met name, dan moeten we toch verwijzen naar het rapport van Marcel Verheggen. En dat is dus voor bijna iedereen inzichtelijk. Dus daar kan men alle zaken uithalen. Dan is er nog ook nooit bekend geworden van waarom of men gekozen heeft voor Maarschalker Weert. Maar we denken dat het te maken heeft met dat het vermoeden ook is dat Mengelberg de kast heeft gemaakt. En dat die dus met name Mengelberg en een aantal andere lieden, waaronder andere Tepe, dus de architect van de kerk, en dus Maarschalker Weert, die samen in het Bernhulpenschilde zaten en regelmatig samenwerkten. En dat mede dus, dus de keuze is geweest om te komen tot dus de keuze van Maarschalker Weert. Dan is er in de periode van 1907 tot en met 2011, zoals ik net al zei, diverse keren aan het orgel gesleuteld. En er zijn een aantal wijzigingen aangebracht, waarover ik net al zei, van waar ik niet te diep op in zal gaan. Maar een aantal dingetjes wil ik toch graag even noemen. En dat zijn een tweetal dingen. Dat is met name een compleet register wat dus verdwenen is in de loop der tijd. En dat was een register met de zogenaamde flute amabilis. Dit waren dus 48 of 49 fluiten. Ik wil dat niet precies durven te zeggen, maar ik dacht dat het 48 of 49 is. Dit waren voornamelijk, of waren eigenlijk allemaal houten pijpen die dus zwaar aangetast waren door dus de houtworm. En die op een gegeven moment dus de keuze is gemaakt om dat totale register te verwijderen. Een van die pijpen, dat was met name de Flute Amabilis 4... Die is nog gelukkig bewaard gebleven en die is dus door de heer Ben Menzing, zoon van een voormalige organist, de heer Freek Menzing, is die pijp bewaard gebleven en naar aanleiding van dus de overgebleven pijp is het totale register weer gereconstrueerd en is het zeer waarschijnlijk eindelijk weer dus zoals het dus in het verleden is geweest. Dan hebben we dus ook nog een ander iets en dat is met name de plaats van de speeltafel. Hier hebben we dus behoorlijk wat met elkaar over gediscussieerd. En met name de deskundigen hebben daar behoorlijk over gediscussieerd. En uiteindelijk is er dus beides de demontage van dus het orgel zelf, maar ook van dus de vlonders en de vloeren, is er dus gebleken dat inderdaad de speeltafel op een andere plek stond. En dat hebben we dus kunnen constateren, omdat met name op de ondervloer, waar dus de speeltafel dan gestaan heeft vroeger, dat daar nog exact dus de lijmresten lagen, waar dus met name dus de leidingen dus verlijmd waren in dus de speeltafel. De Fluid Amabilis en dus de speeltafel, die zitten dus nu weer op de originele plek. En dus het orgel is eindelijk weer compleet zoals het dus was. In het archief hebben we ook nog een aantal namen van organisten aangetroffen die het orgel hebben bespeeld. En zo komt de naam Jan ten Haaf al in 1880 voor, dus in het oude register van de kerk. Deze wordt voor de laatste maal genoemd in 1937. Dat blijkt dus toch uit dat hij 57 jaar dus organist is geweest in de Pancratiuskerk. Dit betekent dus dat de heer ten Haaf nog zeker 17 jaar dus in de oude Bouwstedtenkerk op het orgel gespeeld heeft. En vermoedelijk ook nog een aantal jaren dus tot dus de 1907, toen het nieuwe maatschappelijk weerorgel in gebruik is genomen, gespeeld heeft op vermoedelijk het orgel wat meegegaan is vanuit deze Bouwstedtenkerk. In 1939 wordt er gesproken alleen maar over organisten. Dan wordt er in 1943 weer gesproken over de heer Mentink, die zou benoemd zijn als tweede organist. En in 1947 treffen we voor de eerste maal de naam van Ferdinand Mensing aan in het archief. Nou, dan wordt in 1981 wordt dus nog de naam van Frans Thomassen genoemd als organist. En daarna wordt er dus niet meer gesproken over organisten. Nou, wat ons in ieder geval bekend is, een aantal namen wil ik toch wel graag noemen. En dat is bijvoorbeeld, en zonder daar een aantal jaartallen bij te noemen, dat is Theo Jacobs. Dat was een bekend muzikus hier in Zeerenberg, die dus ook muziekleraar was. Dan hadden we dus Gerard Schuurman, dat was de zoon van Willem Schuurman, dus de oude bazarman. En dan hadden we Steve Oosterbeek, die dus een jaar of wat dus dirigent is geweest bij dus het Pancratiuskoor, maar ook tevens dan het orgel bespeelde. En vanaf 1988 tot heden hebben we Paula van Diessen als organiste. Dan wil ik in ieder geval nog iets zeggen over dus, de restauratie en de beleving daarvan. Tijdens de restauratie van het orgel heb ik steeds meer waardering gekregen voor het prachtige instrument. En zeker voor de makers en de restaurateurs. En de makers bedoel ik meer dus Maarschalk Weert en zijn mensen. En de restaurateurs, Elbert Sem en zijn mensen, die dus uiteindelijk ook nog voortkomen uit dus het oude bedrijf Maarschalker Weert. Dit zijn allen geweldige vaklieden, maar zeer zeker ook muzikaal begaafd. Dan wil ik het in ieder geval ook nog eventjes hebben over dus de kosten. De kosten zijn nog wel behoorlijk wat. Er zijn ook mensen die vinden het nog wel meevallen. Maar de kosten zijn in totaal €175.000... Daar is in ieder geval beschikbaar gesteld dus door dus de RCE, dus dat is de Rijksdienst voor Monumentenzorg, €114.000. Dat resulteert in dus een eigen bijdrage van €61.000 voor dus de parochie. Maar we hebben dus daar een behoorlijk aantal sponsoren dus voor aangeschreven. En al die sponsoren bij elkaar hebben een bedrag van €40.000 dus aangeleverd. Waarvoor we ze ook zeer dankbaar zijn. En uiteindelijk resteert dat erin dus dat dus de parochie zelf, en dan zeg ik parochie, maar op dit moment is het geloofsgemeenschap Pancratius, €21.000 aan eigen bijdrage. Nou, de eigen inbreng in, is onder andere ook nog het in de was zetten van de kast. Dat is volledig gedaan dus met vrijwilligers. Met een paar uurtjes van een beroepskracht, omdat met name dus in het kader van het Arbo-verhaal, dus met name onze vrijwilligers dus niet boven in het orgel mochten en konden kruipen. En dat we dat ook die verantwoordelijkheid zeker dus niet wilden nemen. Nou, dan wil ik er in ieder geval bij zeggen dat als de SCE en de sponsoren financieel niet zo geweldig hadden bijgedragen, dan was dit mooie instrument niet meer bespeelbaar geweest. En hadden we dus een prachtige kerk gehad met een orgel waar we dus niks mee konden.
Naast mij staat Marcel Verheggen, de organist uit Maastricht, die hier vanmiddag een heel mooi concert heeft gegeven op het orgel. Het orgel als het ware heeft ingewijd en hij zal wat vertellen over de bijzondere aspecten van dit orgel.
Met veel plezier hebben we vandaag met z'n allen de inwijding meegemaakt van het orgel. En het orgel is heel bijzonder, enerzijds omdat het in originele staat is teruggebracht en het verkeerde ook nog bijna in originele staat. Er waren maar enkele kleine dingen gewijzigd en die zaken zijn weer teruggebracht naar de originele staat. Maar ook is heel bijzonder dat het orgel nog op de oorspronkelijke locatie staat in de oorspronkelijke kerk. Heel vaak is het zo bij andere restauraties dat een orgel verplaatst wordt naar een andere kerk of dat de kerk inmiddels uitgebreid is met zijbeuken, met extra transepten, waardoor de ruimte anders is dan de oorspronkelijke ruimte. Maar hier past alles nog bij elkaar. Hier is het precies zoals de architecten destijds ontworpen hebben. Orgel, architectuur, de grootte van de ruimte, de akoestiek. Het is precies zoals het in 1907 bij de bouw van het orgel ook was. En dat maakt het ontzettend bijzonder en ook ontzettend leuk. De klanken van het orgel zijn ook heel bijzonder. Het is een mengeling van Duitse en Franse invloeden waarbij dit orgel iets Duitser georiënteerd is. Ook door het gebruikte technische systeem. Dat kan een beetje ver gaan om dat helemaal precies uit te leggen, maar in elk geval de pijp wordt aangestuurd door pneumatiek. Als je een toets indrukt, dan vindt er een luchtdrukverplaatsing plaats die doorgaat tot onder de pijp en onder de pijp wordt dan een membraantje vrijgegeven waardoor de echte wind, de orgelwind, in de pijp kan stromen. Dat is een bijzonder systeem dat ook in dit orgel heel erg snel werkt. Je zou kunnen denken dat het met vertraging werkt, maar bij dit orgel gaat het echt heel snel. Je kunt heel snel spelen. Dat betekent dat het ook heel fijn speelt, heel precies. Het reageert goed. De klanken zijn mooi. Bijzonder aan de klanken is ook dat er twee houten fluitregisters aanwezig zijn die in geen enkel andere maatschappelijke wereldorgel meer aanwezig zijn. Omdat ze ooit vervangen zijn of omdat ze, zoals bij dit orgel, verwormd waren. De oorspronkelijke registers zijn namelijk verwormd. En daarom is gekozen om deze na te maken. En van één register hadden we nog één pijp over. Die pijp is gered door de toenmalige organist. En de zoon van de organist, de heer Mensing, heeft die pijp altijd in zijn bezit gehad. En aan de hand van die pijp hebben we één houten register kunnen reconstrueren. Het tweede houten register dat verloren was gegaan, hebben we kunnen reconstrueren aan de hand van de aantekeningen in het Maarschalk Weertarchief. Daar was precies aangetekend hoe dat gemaakt was. Dus daar hebben we heel dankbaar gebruik van gemaakt. En we kunnen dus denk ik echt zeggen dat de klank zoals die nu is bijna hetzelfde is als in 1907. Bijna, want in de loop van de jaren is er natuurlijk toch iets door stemmen en door gewoon door de tand destijds kan er iets aan die klank gewijzigd zijn, maar dat zal minimaal zijn. Dus we horen eigenlijk nu het orgel zoals het in 1907 opgeleverd is. En dat vind ik heel bijzonder. In de oorspronkelijke ruimte, de oorspronkelijke locatie, oorspronkelijke akoestiek, in deze prachtig gerestaureerde kerk.
Is het nog ook bijzonder dat het orgel in twee delen is? Want ik heb gelezen dat echt heel weinig voorkomt. Althans bij deze Benulfuskerken, zeg maar.
En heeft dat invloed zeg maar, op het spelen en op het geluid?
Nee, dat heeft... Zeker in de kerk heeft het geen invloed. Het kan wel invloed hebben voor de speler zelf, afhankelijk van waar de speeltafel staat. In Serenberg staat de speeltafel in het midden, dus het maakt niet uit of de klank nou van de linker- of de rechterkant komt. Het is eenzelfde ervaring. Maar als de speeltafel nou helemaal links van het oxaal zou staan of rechts, dan zou de klank van de ene helft wat directer zijn voor de speler dan van de andere helft. Maar onder in de kerk merk je er helemaal niks van. En voor twee helften wordt vaak gekozen in katholieke kerken, zeker in die tijd, om het westraam vrij te maken. Zodat het licht daar ook naar binnen kan schijnen. Dat is trouwens een oude oplossing. Al in de 16e eeuw is in Utrecht ook in een kerk een dergelijke oplossing toegepast. Dus in feite is het een hele oude oplossing. Maar bij andere kerken wordt dat raam gewoon dichtgebouwd met het orgel. Het is wel in deze tijd, dus rond 1907, zo dat men graag die ramen vrijhoudt. Dus in die periode zie je wel vaker dat dit gebeurt, die oplossing in twee helften.
En waarom is bijvoorbeeld gekozen voor het aan de westkant, het orgel en het koor, terwijl in veel kerken wordt dat dichtbij de liturgische plek gekozen, zeg maar, ja, in het transept?
Ja, nou dat is iets van na Vaticanum II. Dat was destijds nog niet aan de orde. Het koor stond in de 19e eeuw in de regel gewoon op het oxaal, op de zangzolder, zoals het ook in de archieven heet. En daar bevond zich ook het orgel. Het is dus in de katholieke kerken, zeker vanaf de 19e eeuw, een reguliere plek. En ook de plek eigenlijk die men gewend is en die men ook in de meeste katholieke kerken tegenkomt. Vroeger was het orgel wel eens geplaatst vlakbij het priesterkoor, op de overgang van priesterkoor naar schip, op de jubé, zoals we dat zeggen, of bij de jubé. Dat is de verbinding tussen die twee kerkgedeeltes. En daarmee konden dus de priesters worden begeleid die in het priesterkoor zaten, maar daarmee kon dus ook het volk worden begeleid. Althans, begeleid tussen aanhalingstekens, want volkszang was nog niet echt aan de orde. Het was meer een afwisseling tussen volkszang en orgel. Volkszang onbegeleid en dan orgel als tussenspel, iedere keer tussen coupletten of tussen Kyrie delen in of tussen Gloria delen in. Dus de plek van het orgel voor de 19e eeuw kon ook in de katholieke kerken meer vooraan zijn. Maar vanaf de 19e eeuw is het eigenlijk al hoofdzakelijk boven.
En is het een orgel wat typisch zangondersteunend is? Is het zo bedoeld?
Ja.
Het klinkt niet heel erg gigantisch hard en bombastisch.
Nee.
In mijn oren.
Nee, dat is ook zo. Dat heeft te maken met de functie. Het is zangondersteunend. En dat werkt ook uitstekend. Zeker wanneer het koor op het oxaal zou staan. Als het koor vooraan in de kerk staat, dan is met technische hulpmiddelen het ook wel te begeleiden. Het is iets gecompliceerder, maar het kan wel. Maar het is dus een zeer goed begeleidingsinstrument. En het is vooral niet te luid, omdat dat inderdaad past in de filosofie van die dagen. Dat het orgel geen zelfstandig groot concertinstrument moet zijn, maar dienend aan de liturgie en dus ook niet te overheersend moet zijn. En het past helemaal in de richting, in de stroming en de smaak van die tijd. En het kan toch wel hard als je de trompet erbij trekt, dan kan er toch heel wat geluid komen. En dan kan ook de kerk gevuld worden met heel veel klank. Maar de meeste klanken zijn inderdaad wat kleiner en wat fijner en wat ronder. En bedoeld voor zachte soli en voor zachte ondersteuning van de klank, van de zang. Een collega van mij is hier adviseur geweest. En daar zijn een aantal dingen wat minder goed gegaan. En daarom heeft men besloten om een andere adviseur te nemen. En heeft men dus een adviseur van iets verder weg moeten nemen, want het aantal adviseurs is niet dik gezaaid. En daarom is men met mij verder in zee gegaan. En heb ik deze restauratie mogen begeleiden. En de geschiedenis van het instrument mogen uitzoeken. En de inspeling mogen verzorgen. Zodoende is dat op mijn bordje terechtgekomen. En ik had ook nee kunnen zeggen, maar gezien de situatie, gezien het orgel wat het echt waard was, gezien zeker de complexe financiële situatie bij de Rijksdienst, de moeilijke weg om subsidie te verkrijgen, vond ik het belangrijk dat toch iemand zich daar erg voor inzette om dat toch allemaal rond te krijgen. En ja, dat is dus gelukt. Daar ben ik erg blij om.
U heeft eigenlijk twee beroepen dan. Dus de technische kant, maar ook de artistieke kant.
Ja, nou, eigenlijk vind ik het in het verlengde liggen. De technische kant is, net als de technische kant bij het spelen, hulpmiddel. He, ook bij het musiceren zelf heb je ook een technische kant. En dat klinkt dan minder interessant, maar ook dat is gewoon een hulpmiddel om überhaupt je muziek te kunnen maken. En ook de technische kant van het orgel is verschrikkelijk interessant. En er zijn heel veel systemen, heel veel mogelijkheden om die pijp aan het klinken te krijgen. En heel veel verbindingsmogelijkheden tussen toets en pijp. In de loop van die historie is dat met zoveel mogelijkheden voorzien. Dat het ook ontzettend interessant is, maar uiteindelijk blijft het hulpmiddel. En uiteindelijk telt datgene wat het orgel laat horen. En dat past dus precies bij het musiceren van mij. Ook daar gaat het uiteindelijk alleen maar om de klank en wat je kunt meegeven aan de luisteraar. En wat je aan beleving kunt meegeven, wat je ook in de liturgie aan verdieping kunt meegeven met die klank. Je kunt bijdragen aan de liturgie door helemaal in te spelen op de sfeer, op het moment waarop je zaken speelt. En twee beroepen, eigenlijk is het gewoon één beroep en hoort het helemaal bij elkaar en past het precies in elkaar. Ja.
Nog één vraagje. We zijn natuurlijk uiterst trots op ons orgel hier. Orgel.
Terecht.
Heeft dit orgel bij u zeg maar iets bijzonders?
Ja, dat heeft zeker iets bijzonders. Zoals ik in het begin al zei, de concordantie tussen tijd en plaats. Het bevindt zich dus op de oorspronkelijke locatie met de oorspronkelijke akoestiek en de oorspronkelijke klank. Dat is heel bijzonder. Dat zie je echt minder vaak dan dat je zou wensen. Verder is het bijzonder vanwege die twee houten fluitregisters. En verder vind ik het gewoon een heel charmant orgel. Het is gewoon bijzonder door zijn charme en door zijn lieftallige klanken en door zijn vele mogelijkheden. En ja, ik heb altijd ook een zwak voor orgels die niet meteen als een mastodont de kerk verpletteren. Ik heb ook een zwak voor die orgels die net die lyrische kant en die verfijndere kant in zich hebben. Dat boeit mij ook.
Dit was een podcast van de Heemkundekring Bergh.